Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Dit is deel 2 van de CryptoCast, nummer 239, het podcastgedeelte. In het eerste deel hebben we het gehad over het laatste crypto-nieuws. Je vindt dat als de vorige aflevering in je podcast-app. En nu gaan we het hebben over de laatste ontwikkelingen rond digitaal centrale bankgeld. Met onze gast Martijn van der Linden, lector New Finance aan de Haagse Hogeschool. En co-host is Paul Buiting, managing director van Holland Gold. Welkom.
Dank u.
Hey Bert.
Voor we beginnen nog eventjes dit. De CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitonic, het oudste bitcoinbedrijf van Nederland, dat dit jaar ook nog eens zijn 10-jarig bestaan viert. Bitonic creëert stabiliteit en is een rustpunt in deze chaotische markt. Het stimuleren van lange termijn denken en educatie zit sinds de oprichting in het DNA. Dat zie je bijvoorbeeld terug in de Bitcoin spaardienst Bits en het educatieve platform bitcoin.nl. Kijk voor meer informatie op bitonic.nl. En dan nog eventjes dit vanuit onze redactie. Het volgende, luister je graag naar de CryptoCast? Vergeet je dan niet te abonneren. Ben je elke week direct op de hoogte van de nieuwste aflevering? En je wijst anderen er ook op. Hoe meer mensen, hoe meer ziel, hoe meer vreugd. Immers. We gaan het uitgebreid hebben over CBDC's. Of CBDC's, Central Bank Digital Currency. Digitaal centrale bankgeld noemen we het vaak in het Nederlands. En ik zeg er dan vaak bij... In Europa noemen we hem de digitale euro. Ik heb eigenlijk geen idee hoeveel mensen er inmiddels van gehoord hebben die dat woord kennen. Hebben jullie een beeld daarbij? Of is het alleen voor ons nerds dat we dat...
Ja, goede vraag. Ik voel me meteen een nerd. Dus,
ja. Nou ja, na het laatste artikel in de Telegraaf met de Wierd Duk heeft in ieder geval...
Grote
stukken ervan gehoord.
Die heb ik hier staan. Moeten we vrezen voor de digitale euro? Quotes, straks bepaalt de overheid waar jij je geld aan mag uitgeven. Dat was de kop in de Telegraaf, in de T. Dus daar gaan we nog wel even over hebben straks, over dit stuk. Maar goed, de digitale euro. Ja, en we hadden het al eventjes op het radiostuk over het voor bespreken van de podcast. Van, ja, elk land is bezig met zijn eigen CBDC. Laten we het even gewoon bij het begin beginnen. Ja, nee, misschien vooraf nog dit. We hebben vorig jaar in mei 2021 ook een CryptoCast gemaakt over CBDC's. Dat is nummertje 168. Dus die kan je eventueel terugluisteren. Daar heb ik heel uitgebreid gehad over wat het is. En, weet je, dus laten we nu even heel kort introduceren, Martijn. Vertel eens, wat is zo'n ding?
Het is denk ik ook dan belangrijk om even de geschiedenis van het debat en waarom dit een interessant voorstel is, even toe te richten.
Ja, zeker.
Dus het denken, denk ik, over het onderwerp begon na de financiële crisis van 2008-2009. Dus banken storten in, die worden gered. Dus een duidelijke misalignment van risico en beloning. Hoe kan dat? Nou, dus een van de analyses dat al het geld, of geld is in toenemende mate afhankelijk van commerciële banken. Dus banken hebben hun geld tegoede, het geld op onze rekening digitaal gemaakt. Het publieke geld, het contante geld is fysiek gebleven. Daarmee zijn we afhankelijk van die banken, van alle banken, om moeten ze redden omdat we anders geen betaalsysteem hebben. Nou, er zijn sinds de crisis een aantal voorstellen ontwikkeld. In Nederland hebben we naar Paul's initiatief nemen van het initiatief de private depositobank. Dat is eigenlijk een omweg om het zelf te realiseren. Dus digitaal veilig geld willen realiseren. Daarvoor was het onmogelijk om een vergunning te krijgen in Nederland. Toen heeft Mahir Alkaya, die is hier ook een aantal keer te gast geweest, een poging gedaan om een publieke depositobank op te richten. Dus als private partijen die kunnen doen, dan moet de overheid het doen. Wij richten een bank op die dus geen risico neemt. Die biedt rekeningen aan en dekt het volledig met centrale bankreserves. De meest veilige bank die je kunt hebben. Die werd weggestemd in de zomer van 2020. En een van de redenen was dat de minister van Financiën die kreeg door dat heel veel banken, centrale banken aan het werk zijn aan central bank digital currencies. En de central bank digital currency, de meest simpele uitleg is, het is een digitale vorm van contant geld. Dus een digitale vorm van publiek geld. En je kunt het ook visualiseren dat iedereen een rekening aanhoudt bij de centrale bank in plaats van bij commerciële banken.
En hoe verschilt het dan met dat voorstel van die publieke depositobank?
Nou ja, dan heb je er een instituut wat rekeningen aanbiedt, wat het tussenbiedt. Die biedt rekeningen aan het grote publiek. Die dekt met centrale bankreserve. En die centrale bankreserve staat natuurlijk op de balans van de centrale bank. Dat is eigenlijk een hele indirecte manier. Wij denken uiteindelijk nog steeds dat dat een veel makkelijker manier geweest zou zijn om dat te implementeren. Maar je ziet dus dat centrale bankiers hebben eigenlijk het heft in hand genomen en gezegd, nou ja, met al deze ontwikkeling, dus de digitalisering van geld, en ander is denk ik toch ook die dreiging van Facebook en dat consortium rondom Facebook om met een private munt te komen. Een wereldwijd betaalsysteem buiten de centrale bank om. Dat was eigenlijk de wake-up call van centrale bankiers. Ze dachten, nou ja, als we nu niet in actie komen, zou het wel eens kunnen zijn dat wij in 10 jaar overbodig zijn. Toen zijn ze aan het denken
gegaan. De centrale banken die dachten
dat. Ja, nee, zeker. Dus je had dat consortium van Facebook. Dus het onderwerp bestond al lang. In 2016, Michael Kummer van de Bank of England was een van de eerste economen van centrale banken die een paper publiceerde over dit onderwerp. Maar dat was eigenlijk de niche. Ook de niche bij centrale banken, de niche van het gelddebat. Maar die Libra, dus de aankondiging van Facebook en een consortium, wij komen met een digitale munt. Die was heel cruciaal. Die heeft eigenlijk het debat veranderd. En gezegd, die centrale bankiers, in plaats dat wij reactief zijn of eigenlijk niks doen, zijn ze eigenlijk zeer proactief geworden en zeggen, wij gaan ook een digitale munt implementeren.
Ja, dus ik wil heel even bij stilstaan. Dus Facebook met een hele hoop andere bedrijven samen in een consortium. Maar Facebook was wel een beetje vaandeldrager. Het was ook binnen een paar weken later stond Mark Zuckerberg op het matje bij het congres uit te leggen waarom die dit zou mogen doen. In Europa zei de Franse minister van Financiën, this cannot happen, wegwezen hier. Waarom vonden ze dat zo spannend?
Nou ja, de digitale munt of echt de puur private munt tot dan toe, buiten het bankaire stelsel, was bijvoorbeeld Bitcoin. En Bitcoin is op zich een technisch goede munt, maar die hebben natuurlijk geen netwerk. En als je naar geld kijkt, zijn netwerkeffecten gewoon heel belangrijk. Dus hoe meer mensen je munt accepteren, hoe eerder ik geneigd ben om ook dat geld te accepteren. En Facebook, maar er zat ook Uber bij, er zat ook Mastercard bij, PayPal. Ja. Nou, van allerlei Amerikaanse techbedrijven, die hadden natuurlijk een mega netwerk.
Ja, WhatsApp, hè, is natuurlijk onderdeel van Facebook.
Precies. Instagram, al die diensten. Bestond het gevaar dat al die gebruikers van die diensten, zij geven iedereen een wallet, zij ontwikkelen een digitaal wereldwijd betaalsysteem. En je hebt een wereldwijd betaalsysteem. Ja. Buiten de centrale bank om.
Het zou om 2 tot 3 miljard mensen gaan die dat eigenlijk in één keer in de broekzak kunnen stoppen.
En zij zetten op elke wallet 10 libra's. Dan heb je dus ook nog geldcreatie buiten het huidige stelsel om. En zeker voor internationale transacties zou het ook nog wel eens een heel goed idee kunnen zijn.
Snap ik. Hè? Dus ze zien dat zo voor zich. Facebook is in staat geweest om bij miljarden mensen de app op de telefoon te krijgen. En mensen gebruiken dat ook nog eens uren per dag. En dus blijkbaar doen ze dat goed. Dus dan zie je voor je van dan hebben ze binnen het kortste tijd zijn ze het belangrijkste geld ter wereld om internationaal dingetjes mee te doen. Of om in de virtuele wereld dingen af te rekenen. Dat was nog voordat Facebook zich hernoemde naar Meta. Maar goed, dat hing natuurlijk al wel boven de markt. Dus zeggen centrale banken, dan moeten we zelf wat gaan doen.
Precies. En toen zijn die rapporten die eerst in de la verdwenen zijn eruit gehaald. Toen zijn er veel meer onderzoekers opgezet. Bij DNB zitten er al 10 of 20 onderzoekers op. Bij de ECB echt honderden. Die zijn dus allemaal met het onderwerp bezig om dit te implementeren. Dus er gaat gewoon heel veel energie en tijd zitten. En zij willen het gewoon in de wereld zetten. Dat is inmiddels al duidelijk.
Wat ik niet zo goed snap, hè, want jij legde uit van elke munt of elke monetaire ruimte wordt gewerkt aan een eigen CBDC. Maar het gevaar van de Libra was nou juist dat het wereldwijd ging werken. Nou ja, dus hoe is zo'n CBDC dan
zeker, nee, maar er wordt ook wel bij de Bank of International Settlements, de centrale bank van centrale banken, daar wordt ook wel gekeken of ze niet die centrale banken onderling ook een nieuw betaalsysteem kunnen krijgen om het tussen landen te settelen.
Ja, ik heb dat rapport gelezen over de interoperability.
Precies.
En er wordt dan beschreven dat je allerlei verschillende archetypische CBDC's heb die dan fundamenteel van elkaar verschillen qua structuur. Dus hoe ga je die dan aan elkaar verbinden? Nou, toen ik dat las, zakte de moed me in de schoenen. Dit gaan we voor 2040 niet voor elkaar krijgen.
Nee, was ook een bericht dat er een experiment was geweest. Voor mij tussen 4 centrale banken gecoördineerd door de BIS. Ik dacht dat het Thailand, Singapore, China en de Verenigde Arabische Emiraten was, die dan via een DLT, een blockchain oplossing, om nog complexer te maken, een tijdje lang hadden geëxperimenteerd en iets van 170 miljoen dollar aan transacties was doorheen gegaan. Maar ik ben het met je eens. Dat is bijna onmogelijk, denk ik, om voor elkaar te krijgen.
En we gaan misschien nog wel hebben over verschillende manieren waarop je het kunt structureren. Hè? Verschillende lagen of weet ik veel. Hè? Maar dat noemden ze in het rapport ook. Van dat maakt het ontzettend lastig. Plus de identificatie. En je wil bij een central bank digital currency dat je precies weet wie wat doet. Ja, en hoe ga je? Maar je hebt tegelijkertijd ook de zorg om dat te beschermen. Dus hoe ga je dat naar een ander land toe sturen en zo? Dus
zeker. Nee, ja, en ik denk op een meer fundamenteel niveau. Je kunt denken dat ze in China, in de VS en in Europa een ander soort digitale munt implementeren. Dus ook dat de waarden die eronder liggen, wat vinden wij dat die munt moet doen? Qua privacy, qua
waarden.
Niet de monetaire waarde, maar gewoon wat vinden wij rechtvaardig, wat vinden wij een goed stelsel, zodat dat per land zou kunnen verschillen.
Ja.
En dan is natuurlijk helemaal die interoperabiliteit is natuurlijk extreem moeilijk te organiseren.
Oké, hebben we dat even geschetst? Gaan we even één stukje terug? Ja. Want hoe is het nou met Libra afgelopen?
Nee, uiteindelijk heeft Libra zoveel vragen van allerlei toezichthouders gekregen en wetgevers gekregen dat ze zijn gestopt. Dus ze hebben het eerst hernoemd tot DM. Uiteindelijk kregen ze zoveel vragen en kregen ze dus gewoon geen vergunning. En ze hebben zelf gezegd, we trekken de stekker eruit.
Oké, dus wel heel grappig. Hè? Dus Libra, dat was eigenlijk de aanjager van, dat heeft de beer wakker gemaakt. Die zijn nu verder gegaan. Libra zelf bestaat niet meer, maar al die CBDC's worden nu wel nog ontwikkeld.
Zeker.
Maar ook was het natuurlijk een gedachtefout van Libra om te denken dat je een munt kunt maken, gebaseerd op een mandje, waar mensen wereldwijd mee gaan betalen. Want de meeste mensen hebben gewoon lokaal uitgaven en inkomsten in een lokale munt. Dus als je dan vervolgens ook gaat sparen in zo'n mandje, dan loop je gewoon een wisselkoersrisico. Dus er was ook helemaal geen behoefte aan in de landen om met zo'n mandje te gaan werken. Dus daar zijn ze later ook op afgestapt. Dan zijn ze teruggegaan. We moeten misschien een dollar Libra hebben, een euro Libra. Ja. En dan wordt het eigenlijk meer een beetje zoals een stablecoin, zoals we die nu kennen. En dat hebben we nu natuurlijk ook. Hè. Dus in zekere zin is die Libra variant uiteindelijk overgenomen door de stablecoins.
Ik had het nog wel een interessant experiment gevonden, Paul, hoor. Want je hebt natuurlijk best wel veel de grote munten, die wisselen niet zo heel veel in verhouding. We doen natuurlijk de dollar.
De laatste dagen.
Oké. Dus, maar dat is echt wel een exceptioneel. Maar als je een mandje had gehad met de euro en de pond en de yen en de Koreaanse won, als je die naast elkaar zet, dat verschilt allemaal niet zoveel. En zelfs niet met die beweging van de afgelopen dagen. De dollar natuurlijk wel. En dat betekent dus dat het vooral pittig is voor de mensen die de sterke munten hebben, dat er ook zwakkere bij zitten. Maar voor de mensen met zwakke munten is het juist fijn dat ze een mogelijkheid hebben om iets sterks te bezitten.
Ja, het is op die manier misschien een soort van spaarmiddel wat je kunt inzetten als jij in een arm land woont. Je kan op die manier relatief makkelijk exposure krijgen richting een mandje van sterke munten. Maar goed, daar heb je in principe natuurlijk geen Libra voor nodig. Dan kun je ook gewoon bij je brokerage account
als je die toegang hebt, ja. Maar goed, oké. Het is fictief, want het is gestopt. Blijft over dat overheden bezig zijn met die CBDC's. Alleen nou is dan de vraag, nu Libra er niet meer is, wat dan nu nog hun motief is? Waarom zijn ze daar dan allemaal mee doorgegaan? Waarom willen ze dit?
Nou ja, ik denk dus dat Nederlandse debat in die zin heel cruciaal is. We hebben hier een burgerinitiatief Ons Geld geweest. Toen heeft ook de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft onderzoek gedaan naar het geldstelsel. En zij kwamen eigenlijk ook tot de conclusie dat we twee problemen hebben. Eerst is dat er sprake van ongecontroleerde groei van geld en schuld. En ten tweede dat er een disbalans tussen publiek en privaat. En wat zij aanraden is een veilig alternatief, een publiek alternatief. En hun redenatie was, dat zal een disciplinerend effect hebben op commerciële banken. Ze zeiden zelfs ook dat het zou banken dwingen zich verantwoorden te financieren. En dat bedoelden ze mee met meer lange termijn vreemd vermogen en eigen vermogen.
Waarom kan dit niet gewoon door regels, zoals Basel-achtige regels?
Dit is een hele goede vraag. Dus de ideologie die denk ik de afgelopen 15 jaar heeft gedomineerd, is dat het allemaal via regelgeving moet. Gisteren heb ik nog gekeken naar de basisregel. 1682 pagina's is het eerste werk. En dan moet het vervolgens nog worden omgezet naar heel veel andere nationale, Europese, Amerikaanse wetgeving. Dus mondiale banken moeten massief veel regels implementeren. Maar achter deze redenatie zit een soort marktredenatie. Dus je kunt eruit, optuit, dan moeten andere partijen het aantrekkelijk maken om jou te financieren. En dan ga je dus andere eisen stellen. Dus hier wordt eigenlijk een soort andere logica bepleit die binnen het systeem zou moeten gelden. Dus dit is eigenlijk uit het Nederlandse debat gekomen als een soort consensus tussen activisten, ondernemers, maar ook wetenschappers. Dat heel veel zeiden, dit is een goed idee, we hebben zo'n publiek veilig alternatief nodig. Dan kan een disciplinerend effect hebben op die banken. Mooi. Maar toen zijn de centrale banken aan de slag gegaan. En die hebben het vooral, die zijn eigenlijk iets aan het ontwikkelen wat het bestaande bancaire systeem bestendigt. Dus zij willen het klein hebben, niet te groot, zodat die banken niet in gevaar komen. Heel die doelstelling uit het Nederlandse debat was, het moet juist groot kunnen zijn, zodat want anders heeft het de disciplinerend effect niet. En je ziet dus ook dat Kaag, die stuurde voor de zomer een brief naar de Tweede Kamer toe met haar visie op de digitale euro, maar ook de ECB-bestuurder Panetta in het Europarlement. Die hebben nu eigenlijk een hele moeilijke taak, want ze moeten iets ontwikkelen wat succesvol moet zijn, maar niet te succesvol.
Ja, hij zei letterlijk, ik heb hier zijn sheets voor me die hij presenteerde. A digital euro should not be too successful, tussen quotes. Ja, dus het moet niet te succesvol zijn, en op de volgende sheet, but it should be successful enough. Dus het is een soort.
Precies. En je zou denken, als je een partij, dat je als je iets ontwikkelt, kijk, banken die hebben ook een betaalsysteem ontwikkeld, die willen natuurlijk zo succesvol mogelijk maken. Lijkt me ook een goede incentive dat het efficiënt is, dat het groot kan worden. Maar als het vanuit het publieke domein komt, in dit geval, dus de centrale banken, mag dat dus eigenlijk niet. Dus we zitten nu eigenlijk een soort gevangen. Die centrale bankiers die hebben gezegd, ja, wij trekken dit debat of dit proces naar ons toe. Maar wat wij gaan doen is eigenlijk iets heel bescheidens ontwikkelen, wat misschien een backup kan zijn in het geval van...
Waarom willen ze niet dat het succesvol is?
Nou ja, dus, het is ook een beetje raar. Die centrale bankiers zijn natuurlijk voor de stabiliteit van het bestaande systeem. En daar zijn ze mee bezig. En ze denken niet zozeer na over het systeem van de toekomst. Mm-hmm. Of wat een veel beter systeem zou kunnen zijn. En in die zin zie je dat die centrale bankiers een beetje gevangen zitten in hun eigen mandaat.
Maar wat is dan het probleem als het heel succesvol zou worden?
Nou ja, als het heel succesvol zou worden, dan zou het dus kunnen zijn dat die rol van banken gewoon veel kleiner wordt. Dat is eigenlijk het meest simpele.
En?
Nou ja, dus ik zou denken dat is iets goeds. Maar dan zou het zeker in transitieperiode...
Even los van een waardeorde, goed of slecht. Bedoel, dat kan toch gewoon gebeuren? Dat kan dan zeker. Kan je ook gewoon neutraal zeggen? Okay, dan...
Nee, zeker. Het gebeurt gewoon. Nou ja, en ik denk zelfs dat het bij heel veel doelstellingen die de afgelopen 10 jaar zijn verkondigd in de politiek, dat heel goed zou aansluiten. Bijvoorbeeld meer diversiteit. Als je meer diversiteit wil, dan zul je in ieder geval die systeembanken in Nederland, maar in heel veel andere Europese landen, die zullen gewoon veel kleiner moeten worden. Dat is eigenlijk heel makkelijk. Maar je ziet dus dat die macht
en met
van
kleine
die banken,
bedoel je dat hun balans kleiner is?
Ja, balansen kleiner. Nee, ja. Precies, balansen kleiner. En dat maakt ruimte voor andere soort financiële instellingen, voor andere betaaldienstverleners. Dat kan allemaal ontstaan als je dus een redelijk groot alternatief neerzet. En het is waar, dus het valide punt is, kijk, als je dat van de een op de andere dag doet, dus je zegt, nou, we hebben hier een digitale euro bij de ECB of bij een andere monetaire autoriteit. Iedereen schrijft al zijn geld in één keer over. Ja, dan kunnen die banken omvallen, want dan heb je gewoon een digitale banken op die banken.
Maar op zich, als je het dan beredeneert vanuit hun. Nee, stel dat wat ze wellicht proberen te beogen, is het beschikbaar maken van een alternatief als shit hits the fan en de banken vallen om. Of dan heb je in ieder geval een stukje digitaal geld uitgegeven door de overheid waar je gebruik van kunt maken. Vergelijk het misschien een beetje met de noodrantsoen aan voedsel thuis. Je wil ook niet dat mensen voor jaren een voedsel in huis hebben wellicht, want dat zorgt misschien voor te veel druk op het systeem. Of vergelijk het met de verzekeringspolis of misschien een beetje goud. Dat mensen iets hebben, maar niet te veel. Want dat zou niet passen binnen de doelstelling. Op zich kan je daar wel iets. Ik vind het ook een beetje raar, maar je zou er wel iets bij kunnen voorstellen dat ze dat willen. Al gewoon puur een backup.
Dat zeggen ze ook expliciet.
Nee, ik kan me voorstellen dat je het voorzichtig wilt invoeren. Hè? Dat is een goed punt. Alleen het is ook een soort onmogelijk, hè, om een technologie half geadapteerd te laten worden. He, dus iets. Kijk, het probleem van adoptiecurves, als er iets nieuws komt wat beter is dan het alternatief, dat is namelijk hoe in principe technologie werkt. Technologie wordt in gebruik genomen als beter is dan het alternatief. En dan komt er een punt, een soort omslagpunt. Daarvoor was het eigenlijk niet beter. Het was onhandiger of duurder of moeilijker, whatever. En dan komt er een punt, dan is het nieuwe is beter, handiger, fijner, prettiger, leuker, hyperiger, weet ik veel, dan het oude. En dan ineens gaat iedereen het gebruiken. En dus en ze zeggen eigenlijk, willen voor dat omslagpunt blijven. En dat impliceert dat het dus slechter blijft dan het alternatief. En ik praat even over technologie, want geld is inmiddels ook technologie. Hè?
Ja, misschien denk je dan te veel in termen van UX of hoe het werkt. Maar als je uitgaat van...
Ook andere eigenschappen.
Ja, maar stel dat ik denk dat uiteindelijk zullen de commerciële banken verantwoordelijk worden voor de servicing, denk ik. Dus hoe ik het voor me zie is dat je straks in je ING-app gewoon extra rekening krijgt. CBDC of digitale euro, mogelijk gemaakt door de ECB. Je ziet hem gewoon terug in je overzicht. Daar staat in eerste instantie, krijgt iedereen natuurlijk een gratis tegoedje, net als met de euro's destijds, om mensen toch een beetje te incentiveren. Maar uiteindelijk, ook al heb je er niks op staan en gebruik je het niet, kan de overheid het wel gebruiken om in noodsituaties wat helikoptergeld op te dumpen, of misschien het geld van je ING-rekening over te hevelen, ja, naar die rekening bij een deconfituur van ING. Dus dan hebben ze in ieder geval een tool beschikbaar. Ook al wordt die misschien niet heel erg gebruikt de eerste jaren. Ik denk dat ze het dan misschien wel prettig vinden. Hoe minder het wordt gebruikt, hoe beter. Want het is voor hun misschien een soort van verzekering.
Je zegt dan een soort van reserve-infrastructuur.
Bijvoorbeeld.
Zoals je bijvoorbeeld ook een noodnet kunt hebben als het alle mobiele telefoonnetten kunnen uitvallen, dat nog de brandweer wel kan communiceren. Zoiets.
Ja, een noodaggregaat bij een ziekenhuis. Ook prettig als die niet wordt gebruikt. Maar je hebt wel.
Ja, en wat hier eigenlijk is fout gegaan, je had gehoopt dat die politici doelen hadden geformuleerd. Dus dit is op zich een legitiem doel. We willen gewoon een publiek backup systeem voor het bankaire betaalsysteem. Dat kan. Maar dat doel is nooit zo gedefinieerd. Die politici hadden ook kunnen zeggen, wat wij graag willen is het liberaliseren van banken. Wij willen heel graag het depositogarantiestelsel geleidelijk afbouwen. We willen een disciplinerend effect op die banken hebben. kan een politieke doelstelling zijn. Maar die politici hebben hier eigenlijk nooit zo over gedebatteerd. Dus ze hebben het eigenlijk aan die centrale bankiers gelaten. En die centrale bankiers hebben vervolgens gezegd, nou ja, wij zien een publiek, we zien er een publiek belang in. Ze gebruiken heel vaak iets van financiële inclusie. Ja. Is in Nederland niet zo relevant, maar in veel andere landen wel een vaak gebruikt en relevant argument. En dan vaak inderdaad ook nog het argument van een backup systeem. Dus dat domineert nu in de centrale bankkringen. Die gebruiken deze argumenten. Terwijl in het publieke debat in Nederland werden dus heel ander soort argumenten gebruikt waarom zo'n veilig alternatief nodig zou zijn.
En wat zijn die argumenten?
Nou ja, dus bijvoorbeeld dat disciplinerend effect, het liberaliseren van banken, meer diversiteit creëren hiermee. Want bijvoorbeeld Paul zegt, bij die digitale euro moet je via ING-rekening. Nou, dat zou betekenen dat iedere betaaldienstverlener kan rechtstreeks op de digitale euro en kan een dienst gaan aanbieden. Dan krijg je veel meer competitie op het gebied van payments. Dus je opent die markt eigenlijk.
Dus wat waar jullie nu over hebben, dus jij beschrijft hoe dat dan zou kunnen werken. En jij noemt een aantal consequenties. Hè? Maar dat speelt zich af in het publieke debat, zeg je. Maar niet bij de partijen die bezig zijn met het ontwerp.
Precies.
En waar kijken die dan naar? Hè? Ik bedoel, ik heb hier die sheets van het ECB even voor me. Dan noemen ze dingen als het cash wat verdwijnt of zo.
Precies, het publieke belang van geld noemen ze. Ja.
En wat nog meer? Wat we kijken
ja,
nog
dus
meer?
De financiële inclusie vaak niet in Nederland, maar in andere landen. En dus een ander is vaak toch iets met efficiency in payments. Dus
volgens mij de financiële inclusie moet je denk ik vooral zien als fiscale inclusie, met name in Zuid-Europa. Ik denk dat een verborgen agendapunt, en ben ik serieus, ik heb het wel eens gelezen, dat het ook vooral is om ervoor te zorgen dat mensen meer belasting gaan betalen. En meer, als alles straks digitaal wordt betaald. Want ze zeggen wel natuurlijk, we gaan cash niet afschaffen. Maar dat is natuurlijk voor de buren, zeggen ze. We schaffen cash niet af.
Zeker.
Maar ze willen natuurlijk voor zorgen dat straks op steeds minder punten cash wordt geaccepteerd. Omdat je straks misschien wel 30 kilometer naar een volgende stad moet rijden voor cash. En op die manier kun je het uitfaseren. En dan heb je fiscale inclusie. Want dan gebruikt iedereen of de bank of de digitale euro.
Maar om het even, je zei dat mensen meer belasting gaan betalen. Je bedoelt dat meer mensen belasting betalen. Dat iedereen meedoet in plaats van sommige mensen zich eraan onttrekken.
Die cash economy is natuurlijk heel erg groot nog. In Nederland is die ook vrij groot overigens. Maar in Zuid-Europa is die nog een stuk groter.
Maar het is op zich een fair maatschappelijke wens, toch? Dat iedereen bijdraagt, dat niemand zich eraan onttrekt.
Nee, dat past goed binnen de doelstelling, ja.
Ja.
En toen nog een ander argument. Bijvoorbeeld in de VS heeft wel 7% van de mensen heeft geen bankrekening. En als je naar Afrika kijkt of naar Zuid-Amerika of Azië, zijn het er nog veel meer. Dus zeker in dat soort landen is dit argument voor financiële inclusie denk ik wel een goed argument.
Ja, maar het stomme was, de reden waarom heel veel mensen geen bankrekening hebben, is omdat de overheid het te moeilijk maakt om niet te openen, omdat je allerlei documenten moet aanleveren.
Ja, dat is waar.
Dus het is een beetje suf dat de overheid er met de oplossing komt voor een probleem wat ze zelf hebben gecreëerd.
Ja.
Kijk, ik krijg hier toch echt het gevoel van een project wat bij voorbaat mislukt is. Want ik denk even terug aan de woorden waar jij mee begon, Martijn. Je zegt, weet je, bij geld gaat het eigenlijk heel erg over dat netwerkeffect. Het gaat er echt over hoeveel mensen hebben het. En dan bij netwerkeffecten moet je denken aan, is het 10 miljoen, 100 miljoen, een miljard, 10 miljard. Weet je, het gaat om ordegroottes. En niet om dat er nog eens even 5 mensen bijkomen. En dat netwerkeffect zorgt ervoor dat allerlei bedrijven zich erop aansluiten. Je zei al, je wilt in je ING-app hebben en in je Rabo-app, maar je moet het ook bij de bakker mee kunnen betalen. Weet je, dus het vereist infrastructuur, moet ontzettend veel worden aangelegd. Hoe ga je dat doen als ze eigenlijk zeggen, we willen dat mensen niet gaan gebruiken? Dat is toch tegenovergestelde van netwerkeffect?
Zeker. Nee, zeker. Daar zit iets heel paradoxaals in. Daar klopt iets niet. Het zou kunnen zijn dat ze achter de schermen andere debatten voeren. Bijvoorbeeld Miguel Fernández Ordóñez, de voormalig voorzitter van de Spaanse Centrale Bank, die ik af en toe mee van gedachten wissel, die denkt dat het eerste limited zal worden geïmplementeerd. Dus heel beperkt, niet zo succesvol. Maar als je dat eenmaal hebt, dan staat de wetgeving, werkt het technologisch. Daarna kun je gaan denken over volledige implementatie.
Een soort van Trojaans paard.
Het zou natuurlijk heel ook een beetje naïef zijn van ons om te denken dat dit soort gesprekken niet binnen de ECB worden gevoerd.
Maar
daar zitten ook mensen die natuurlijk groter kunnen denken, die ook dit als een stap naar iets anders zien. En zoals zo vaker met centrale bankiers, als je publiek interviewt of ze vertellen iets aan publiek, dan praten ze met heel veel middel in de mond. Je weet nauwelijks wat ze echt bedoelen, maar er kunnen andere motieven achterliggen die toch worden onderzocht, maar nu nog niet in het publiek worden gepresenteerd.
Ik denk dat Martijn de spijker op de kop slaat, want uiteindelijk moeten we niet te veel ons gek laten maken of blind staren op wat er nu wordt gesproken. Er zijn maar de gesproken intenties, maar je moet kijken wat Richard Werner ook vaak zegt, die econoom die ook heel erg bezig is met community banking. Je moet kijken naar de onthulde intenties en uiteindelijk moet je eens kijken naar de acties en de daden. Als we kijken naar wat er in Europa gebeurd is, zijn er duizenden kleine banken zijn verdwenen de afgelopen jaren. En dan komen komen alleen maar straks grotere banken. Je zou, als je die lijn doortrekt en als je ook kijkt naar hoe Brussel en Frankfurt de afgelopen jaren hun macht hebben uitgebreid, zou het mij niet verbazen dat het voor veel centrale bankiers inderdaad een droom is om uiteindelijk dit groot te maken, de digitale euro. En nu voor de bühne en ook om de banken een beetje te pleasen, houden ze het klein. Maar als het eenmaal staat en het is ingevoerd, dan kunnen ze van alles mee gaan doen. En die zorg heeft bijvoorbeeld maar hier Alkaya en ik deel die zorg.
Dus dan zeg je, ze houden het nu klein om de banken en de bankenlobby. En ja. Het, al het hele apparaat wat daaraan vast zit, ongelooflijk veel macht om die nu even binnen
pleasen.
Ja. En misschien om het publieke debat te smoren. Hè? Want daar komen natuurlijk mensen met allerlei zorgen, zou ik zeggen. Maar we komen met zorgen, hè? Maar hier Kaya is er ook eentje van. Die zegt van ja, het zou bepaalde dingen kunnen hebben. Misschien is dit ook wel een leuk moment om heel even terug te grijpen naar het artikel van De Telegraaf. Hè? Over zorgen gesproken. Ja, je kunt zeggen over Telegraaf wat je wil, maar ze zijn vaak wel heel goed in het opschrijven wat onderbuik is van mensen. Straks bepaalt de overheid waar jij je geld aan mag uitgeven. Nou, en toen ontstond er een gesprekje op Twitter. Matthijs Bouwman, bekende econoom, Nederlandse econoom, die zei daarover: houd toch op. CBDC als instrument om ons gedrag te sturen is een simplistische complottheorie. Paul.
Ja, kijk, natuurlijk zijn er allerlei mensen die de doemscenario's uitvergroten. Maar Matthijs die kijkt gewoon ook niet wat de werkelijke feiten zijn. Kijk bijvoorbeeld wat er in Canada gebeurt met die truckers. Waarbij ook rekeningen werden bevroren. In Nederland zijn er ook talloze verhalen bekend. Als je cryptobetalingen doet, dat je rekening eens wordt bevroren. Barbara Baarsma sprak nog over een CO2-budget. In de papers van de BIS en de ECB wordt gesproken over hoe ze met rentevergoedingen kunnen gaan werken om het gebruik af te remmen, hoe ze met limieten kunnen gaan werken. Die tools zijn er straks en er wordt nu al misbruik van gemaakt. Dus ik denk dat het heel erg naïef is om te veronderstellen dat de overheden het niet gaan doen. We moeten ook ervoor waken om ons niet mee te laten slepen in extreme complottheorieën over dat ze niks liever willen dan onze leven compleet te controleren. Maar hoe Matthijs in de wedstrijd staat, vind ik naïef.
Hoe kijk je daarnaar, Martijn?
Ik ben het grotendeels met Paul eens. En enerzijds, kijk, de overheid bepaalt natuurlijk op best veel manieren hoe we geld op besteden. Dingen zijn verboden of via het fiscale systeem. Dus enerzijds gebeurt het al. Het is gewoon een fact of life. En anderzijds, kijk, zo'n central bank digital currency maakt, biedt allerlei nieuwe mogelijkheden om het te intensiveren. Dus dat je veel meer kunt controleren, veel meer geld kunt sturen. En ik denk in dat daar de wenselijkheid, dus dat het daar vooral over moet gaan, willen we dat? En daar weer wederom het proces hoe het hier gaat is gewoon heel foutje. Ze hopen dat de politiek zeg maar hierover discussieert. Kaag zegt nu wel in haar brief aan de Tweede Kamer dat inderdaad het zou democratisch gegrond moeten zijn, deze digitale euro. Maar als we naar het feitelijk kijken hoe het is ontwikkeld de afgelopen 2 jaar, zien we gewoon dat de politiek heel erg achter die centrale bankiers aanhobbelt. En dan maak je eigenlijk ook de ruimte dat deze complottheorieën kunnen ontstaan, of deze doemscenario's kunnen ontstaan. En het is eigenlijk gewoon de fout van die politici. En dat is misschien wat ik ook nog even op Paul wil reageren. Dus ik ben ook niet zozeer bang voor die centrale bankiers. Ik vind het vooral, en dat is eigenlijk al sinds de financiële crisis, dat die politici heel de tijd veel te weinig doen. Ze hebben helemaal geen visie of geen beeld bij waar het heen moet, dus kunnen ze er ook geen richting aan geven. Zijn ze altijd afhankelijk van allerlei technocraten, waar allerlei belangen spelen en allerlei gesprekken worden gevoerd die wij niet kunnen inzien. Wij weten gewoon niet wat er wordt gezegd bij de ECB. En het is dus vooral zaak om dit onderwerp in de politieke arena te krijgen.
Hier wil ik even op verder gaan. Tussendoor zou ik, dit is toch de CryptoCast immers, nog wel even willen inbrengen dat een van de gedachten achter Bitcoin is dat je heel expliciet scheiding maakt tussen het geldsysteem. Ja. En datgene wat we verschillende landen daarmee doen. En je zegt eigenlijk, het geldsysteem heeft geen mening over waar je het geld aan kunt besteden. En daar dus ook verder geen. En die kan daar verder ook niks aan doen. Heeft geen toestemming te vragen. Dat is in die zin neutraal. Hè. Het behandelt elke transactie gelijk. Maar dat zegt niet dat je met Bitcoin geen belasting kunt heffen of dat je niet kunt zeggen waar je het aan kan besteden. Dat moet je namelijk doen op overheidsniveau. Daar kun je wetten voor maken of begrotingsregels of belastingregels. En dat is dus zo ontzettend expliciet gescheiden. Dat is een onoverbrugbare kloof zit daartussen. En dat is goed omdat je dan voorkomt dat ergens op een bepaalde plek zeg maar iets in het geld wordt geprogrammeerd zonder dat de politiek daar een uitspraak over heeft gedaan. Dan verwijzen bijvoorbeeld naar die Canadese truckers, waar die rekeningen bevroren zijn geweest zonder dat een rechter zich heeft gebogen over die zaak. Dat is gewoon één knop ingedrukt, poef, en het is geregeld. En dus dat is even helemaal het perspectief van Bitcoin hiernaast gelegd. Mm. Nou, je had het net over de politiek en technocraten. En ik zou graag wel eens, zou je ons eens wat kunnen uitleggen wat je bedoelt met technocraten? Wat zijn technocraten? We horen dat heel vaak, hè? Oh, dat wordt besloten door de technocraten. Maar wat is dat nou eigenlijk?
Ja, technocraten zijn feitelijk specialisten die niet gekozen zijn. Dat is denk ik wat de meest simpele definitie is. En in de economische sfeer zijn het dus denk ik vooral centrale bankiers en toezichthouders. Die dus van allerlei adviezen schrijven hoe het zou moeten gaan, maar die helemaal niet gekozen zijn. En je zou dus hopen, wat ik net al zei, dat gekozen politici, dus in het Europarlement of in de Nederlandse Tweede Kamer, dat die eerst debatteren over onderwerpen. Daar volgens bij de digitale euro zeggen, dit moeten de doelstellingen zijn. En dat dan vervolgens technocraten gaan kijken, hoe gaan we dit invullen? Mm-hmm. Dat is op zich logisch. Maar vooral dus op het niveau van die doelstelling, op welke waarde vinden wij dat in het geld moet zitten. Dus niet de monetaire waarde, maar welke rechtvaardigheid, gelijkheid.
Ja, dus waaraan moet het voldoen?
Dus dat is per definitie wat uit de democratie moet komen. Maar we zien dus al vrij lang, in mijn ogen al sinds de financiële crisis, dat de politiek dat dus nalaat. En het hele tijd overlaat aan van allerlei technocraten.
En in dit geval zijn dat dus mensen die bij de ECB werken.
En DNB werken, die dus eigenlijk achter de schermen dit soort dingen ontwikkelen. Zonder dat er eigenlijk politieke of democratische borging is.
Ze doen dan wel consultaties vaak, hè? Maar dat niet dikwijls met, of niet zelden met professionele partijen volgens mij. Want ze hebben ook een keer, voor mij was het Your Voice, dat je als burger je kon uitspreken over de digitale euro. En dat was echt meer dan 90% vond het helemaal niks, met tienduizenden reacties. Dus als ze het volk vragen, dan krijgen ze een dikke middelvinger. Als ze de bedrijven vragen, ja, dan gaat het natuurlijk allemaal heel erg politiek correct. En dan krijgen ze ongetwijfeld wel een bepaalde mate van support. Maar gebruiken ze dat soort tools om toch de soort van de schijn van democratie op te houden?
Ja, goede vraag. Ik heb die questionnaire toen zelf ook ingevuld. En dan gaat het vooral over hele praktische vragen. Hè? Zou u de digitale euro gebruiken om een treinkaartje te kopen? Ja. En dan gaat het helemaal niet dus ook weer over die grotere doelstellingen. Dus zij weten eigenlijk in zo'n questionnaire weet de scope ook heel erg klein te maken.
Toch lijkt het er nu op dat de politiek zich er meer mee gaat bemoeien. Ja. Je noemde net al een kamerbrief van minister Kaag. Ja. Wat gebeurt daar nu dan?
Nou ja, je ziet
wordt men wakker of zo?
Ja,
of zo?
Er zijn dus in Nederland twee rapporteurs voor de digitale euro. Maar hier Alkaya en Ilko Heijnen van de VVD en de SP. Die hebben dus een aantal keren motie ingediend. Dus de Kamer weet in ieder geval dat het onderwerp eraan zit te komen in het Europarlement. En wat er dus tot op heden gebeurt, wat kunnen Kamerleden doen? Motie indienen. Die worden aangenomen en dan neemt Kaag ze mee naar de eurogroep. En de eurogroep komt dan de ECB ook op bezoek. Die presenteert ze en dan wordt daarvan gedachten gewisseld. Is ook weer een orgaan wat niet gekozen is. De eurogroep is gewoon de landen van de euro. De minister van Financiën zitten daarin. Maar je ziet dus dat die Nederlandse politici hebben eigenlijk niet eens een directe weg om het te beïnvloeden. Dat gaat via Kaag en dan via de eurogroep. En dan komt het bij de ECB terecht. Maar je ziet dus wel dat er steeds meer gebeurt. Er zijn voor de zomer ook twee moties aangenomen. Ten eerste dat over de anonimiteit, dat betalingen anoniem zouden moeten zijn met de digitale euro. En ook eentje over de niet-programmeerbaarheid. Dus de meerderheid in de Nederlandse Kamer vindt het onwenselijk. Dan is nog steeds de vraag, gaat het dan gebeuren natuurlijk in de praktijk? Maar je ziet dus wel dat er meer debat over is. Maar nog steeds is het denk ik toch wel heel volgend in plaats van leidend.
Ja, de niet-programmeerbaarheid, dat vind ik dan interessant. Want het is natuurlijk technologisch gezien altijd wel mogelijk. Alleen je kiest er dan nu voor om het niet te doen.
Precies.
Toch? Want
precies.
Dus ik herinner me ook dat het ontwerp van de Chinezen, de e-renminbi heet die geloof ik, daar heeft men ook gezegd van nou, we kunnen daar rente in bakken in het geld, hè, maar we kiezen ervoor om dat op nul te zetten.
Ja.
Nu.
Ja.
Als startpunt.
Precies. Ja.
Even.
En wat ook interessant is dat de ECB zelf ook aangeeft in haar stukken dat zij regelmatig contact ook hebben met de People's Bank of China. En dat er ook learnings zijn van elkaar. Dus of dat ons goede moed geeft, dat twijfel ik ook.
Ja, ik vind het wel leuk om heel eventjes kort hier in te duiken. Dus als zijpaadje. Hè. Dus China is al sinds 2016 mee bezig en heeft dat dit voorjaar of deze winter gelanceerd. Kun je eens vertellen waar ze staan?
Nee, ze hebben vorig jaar enkele pilots gedaan in enkele steden. En ze hebben met de Olympische Winterspelen hebben ze het groot gelanceerd. Dus die digitale munt van China die draait gewoon. En het is wat dus moeilijk maakt te zien dat je de documenten niet goed kunt lezen. Dat je zo'n tweede rang aan het volgen bent. Ja, ja. Dat is de ingewikkeldheid. Maar hij is in ieder geval running. En in China was het natuurlijk best een bijzonder systeem. Omdat die grote Alipay-achtige bedrijven, die waren eigenlijk belangrijker dan de banken. En daar was vooral het motief van de People's Bank of China om daar terrein op terug te winnen. En of dat nou in de praktijk gelukt is, dat volgens mij nog niet.
Nee, niet. De laatste keer dat ik erover las, was dat het juist heel erg tegenviel, de adoptie. Omdat de mensen daar eigenlijk heel erg blij zijn met de Alipay-chat of Alipay-app en de WeChat-app. Ik kijk of we naar die apps met Chinese vrienden om te kijken hoe het werkt. Maar het is fantastisch wat je er allemaal mee kan. Op papier natuurlijk een super invasive. Maar ze zijn zo blij met die apps dat ze op dit moment nog geen behoefte voelen om die Yuan te gebruiken. Dus dat haakt een beetje in op wat je ook eerder zegt, Bert. Dat als het niet fundamenteel beter is, dan krijg je die adoptie gewoon niet aan de gang.
Ja, ik las een recent rapport dat 260 miljoen mensen de app gedownload hebben. En dat er ook 260 miljoen transacties zijn gedaan. Dus dan weet je wel gemiddeld 1 per persoon. Dus dat is nog niet, voor het kopen van het brood, zeg maar, dagelijks.
Nee.
Dus daar blijkt het netwerkeffect nog niet echt op gang te komen. Om dat woord dan maar even weer...
Ja, kijk, en overheden hebben natuurlijk altijd één grote truc achter de hand. Hè. Ze kunnen op een gegeven moment zeggen, wij gaan belasting in deze munt. En dat is natuurlijk tot op heden niet gebeurd. Het zou best kunnen gaan gebeuren. En in Nederland bijvoorbeeld... Nou, ik werk zelf op de Haagse Hogeschool in TU Delft. Daar kun je niet eens met publiek geld betalen. Dus daar moet je altijd met bankgeld betalen. Komt dat geld nemen ze niet aan. En je zou best kunnen voorstellen dat op dat soort instituten worden gedwongen die digitale euro te gaan aanbieden in ieder geval. En misschien wel als enige. Dus je kunt er zit nog vanuit het publieke domein kan er nog veel gebeuren.
Oké, even goed om te horen hoe het in China gaat. Hè. Ze lopen dus een aantal jaar voor. Want zij hebben het al beschikbaar. Terug naar Nederland, of naar Europa. Wij zitten dus nu in de ontwerpfase. Langzamerhand wordt politiek in ieder geval Nederland wakker. We kunnen hier dingen over vinden. Dat gebeurt in meer landen, neem ik aan. Hoor je overal hetzelfde geluid? Of is het weer, zoals in Europa vaker gebeurt, een kakofonie van de meningen?
Nee, zeker. Dus ik denk dat het gelddebat vrij intensief in Nederland is gevoerd na de financiële crisis. En dat in heel veel andere landen dat veel minder het geval is. En natuurlijk ook wat Nederland, zeker binnen de eurozone, vrij uniek maakt, is dat we heel erg gedigitaliseerd zijn. Dus wij gebruiken bijna geen contant geld meer. En ga je al naar Duitsland, dan is het al veel meer. En ga je nog verder, dan is contant geld veel normaler. Dus is de problematiek ook heel anders. En dat zal zeker ook binnen de ECB natuurlijk een grote rol spelen in de discussies. Dat Nederland gewoon heel anders voorstaat dan andere eurolanden. En binnen het Europarlement zal datzelfde probleem is gaande. En ik ben toevallig, misschien leuk om te vertellen, ik ben recent een onderzoek gestart om dit even in kaart te brengen. Hoe dat debat eigenlijk in de verschillende Europese landen is verlopen.
Kun je al een aantal voorbeelden noemen?
We zijn er net mee begonnen. Maar ik weet bijvoorbeeld dat in Zwitserland heb je het voorgeldinitiatief gehad. Daar is natuurlijk, maar dat is geen euro, geen EU-land. Daar is het heel groot geweest. In UK is het ook vrij goed geweest. Maar bijvoorbeeld in Duitsland is er eigenlijk nauwelijks op systeemniveau gedebatteerd na de financiële crisis.
En betekent dat dan ook dat er vanuit andere landen eigenlijk verder geen eisen worden ingebracht? Of?
Nou ja, veel minder of vooral sceptici. Vooral die enquête die Paul noemde, er waren vooral heel veel Duitsers die heel sceptisch waren ten aanzien van de digitale euro. Zij zien helemaal niet zo de noodzaak. En in Nederland kun je nog zeggen, er ligt een soort debat onder waaruit je het kunt herleiden. En de vraag is of dat in Spanje ook het geval is.
Ja, ten aanzien van het proces dan. Hè, straks komt er een voorstel vanuit de commissie samen met de ECB dan, denk ik. Een soort van joint voorstel. En dan moet het Europese parlement zeggen, ja, die kunnen ja of nee zeggen. Nou, stel, die zeggen waarschijnlijk gewoon ja. En dan heb je, neem ik aan, nog de Europese Raad. Dus de regeringsleiders, Rutte en Co, die moeten dan ook nog een stempeltje erop
dat
zetten?
Dat denk ik wel, ja.
Is dat, ik heb toevallig dit voorjaar vrij intensief gevolgd hoe die MiCA en TFR-wetgeving tot stand kwam. En daar zag je dat er, nadat er een initieel voorstel lag, dat er nog vanuit zowel vanuit de commissie als vanuit het parlement als vanuit de raad amendementen konden worden. En dat waren echt ongelooflijk veel.
Ja,
is dat ook wat we hier gaan zien?
Precies. Je mag nog wel.
Dus het is niet ja of nee?
Nee, maar je mag kleine dingen wijzigen. Maar niet, zeg maar, bijvoorbeeld die doelstelling, die kun je dan eigenlijk niet meer wijzigen. Dus je kunt kleine dingen, je kunt altijd amendementen, dat kan altijd. Hè. De details kun je altijd wijzigen.
Maar gaat het dan, wat er dan ligt, gaat het dan ook over het technisch ontwerp? Of functioneel ontwerp?
De ECB is vooral bezig met het technisch ontwerp. En de Europese Commissie met de wetgeving. Ja.
Maar waar we het nu over hebben, dat gesprek, dat is de wetgeving, denk ik. Hè? Waar dan dat gesprek over gevoerd wordt.
Nou, ik denk ook dat de ECB komt met de voorstel, de technisch uit.
Oké, en dan daarover, dat kan dan... Ja. Oké, dus dat zou wel het moment kunnen zijn dat wij ofwel via onze nationale parlement, hè, dus dat gaat dan via de Raad, ofwel via onze Europese volksvertegenwoordiging, het Europese parlement. Via die twee routes kunnen wij als burger ons...
Ja, nee, zeker. Ja, en een van de meeste, dus eentje die ik zelf ook niet helemaal weet hoe dat gaat, is die limiet erop. Dus de Nederlandse Bank heeft in een rapport ooit in 2020 gezet, er moet tussen de 3 en 10.000 euro zijn wat je per persoon kunt aanhouden. Ja. Panetta, die zei in het Europarlement, we doen het niet per persoon, maar we gaan het de totale hoeveelheid cappen. Hij noemde geloof ik 1 biljoen euro. Is vrij veel, maar als je kijkt naar het hele geld hoeveelheid, valt het ook weer mee in Europa. Maar 1 biljoen, nou ja, hoe gaan we dat doen, zeg maar? En wat gebeurt er in het geval van een crisis? Dus heel veel bankiers die ik achter de schermen spreek, die zijn enigszins bang dat we nu eigenlijk in een monetaire hervorming worden gerommeld. Dus ze spreken 1 biljoen af, maar ja, als er een bankrun is en die banken vallen om, is het heel makkelijk om daar een nul achter te zetten.
Ja, want even voor de orde groottes, ook voor de luisteraar, hè, als ik het goed heb, is er ongeveer 10 biljoen aan contant geld in omloop, toch? 15 of zo, iets in die orde gaan.
Euro's bedoel je?
Ja.
In Nederland is het 600 miljard.
Dat moet op Europees niveau, weet jij?
Ja, dat zal dan, weet je, Nederland heeft 10% volgens mij van de, van de ECB. Kloppen, dus dat zal dan 6 miljard, 7 miljard zijn.
Ja.
Oké. Nou goed, dus dan is 1 biljoen zou dan wel toch wel veel zijn. Dat moeten we even opzoeken, mensen.
Ja, dan gaan we even opzoeken.
De tijd loopt. Ja. Maar dus dat is dan het proces. Ik ben benieuwd, want dat is natuurlijk gewoon, we zitten ook een soort van bijpraat cryptocast. Hè, om het nog even te hebben over, zijn we al wat wijzer over wat men nu verwacht, technisch, functioneel, hoe het gaat werken? Wat voor soort opzet, wat voor...
Nee, ik heb daar heel weinig van gezien. Dus daar wordt heel weinig over gepubliceerd. Het is Panetta, dus die ECB-bestuurder die in het Europarlement heel abstracte praatjes houdt. En in-house vinden die experimenten plaats. Vaak ook met financiële partijen. Maar ik geloof zelfs ook met Facebook, doordat er in-house experimenten werden...
Er was pas een nieuwsbericht dat ze UX of UI experimenten aan het doen waren. Dus gaat dus over de user interface. Ja. Waarbij onder andere Amazon
Amazon
was.
Maar ik dacht Facebook. Ja, verschillende Amerikaanse partijen hebben betrokken bij die experimenten.
Ja, wat ik wel een soort van dubbel vond. Want enerzijds stelt de ECB naar doelen dat ze ook wil voorkomen dat die grote techspelers te machtig worden op betaalgebied in Europa. En dus komen ze met digitale euro's. Een van de redenen. Ja. En volgens dan wel weer een onderrondje aangaan met zo'n techspeler. Dat blijft wat bijzonder.
Ja, je kunt daar natuurlijk van twee kanten naar kijken. Hè. Enerzijds zeggen van, ja, weet je, uiteindelijk moet het geïntegreerd worden in grote webshops om daar te kunnen betalen. Dus is het handig om een grote webshop te vragen, veel bouw nou eens een prototype op jullie enorme database van producten. Dan kunnen we daar goed mee testen. En anderzijds, van, ja, als je daar eenmaal mee begint, uit een interactiemodel, dus hoe interacteer je als gebruiker met iets, volgen altijd ook eisen.
Ja.
En dan er moet een veldje bij of niet. En dat zegt dan toch iets over welke data wordt er dan opgeslagen. Voor je het weet, dicteert een Amazon wat er wordt opgeslagen bij jouw transactie.
Ja. Ja.
Dus het ontstaat dan. Kijk, en dan zie je weer waar we het in het begin over hadden. Van dan aan de ene kant van het spectrum komen mensen, zie je wel Amazon en complot. En aan de andere kant zeggen mensen, ah joh, maak je niet druk. En je overdrijft het, terwijl de waarheid ligt waarschijnlijk in het midden. Dit is wel degelijk een terechte zorg.
Ja, nee, zeker. En wat ook nog niet helemaal duidelijk is, want dat zie je nog steeds wel terugkomen in allerlei rapporten en adviezen, dat er misschien toch een soort van blockchain-achtige technologie wordt gebruikt. Zoals we net ook bespraken bij de BIS. Dan kan ik me dat nog voorstellen, als je met meerdere centrale banken werkt die elkaar niet per se vertrouwen, dat dan een DLT-oplossing nog voor de hand ligt. Maar ik kan me toch niet voorstellen dat de ECB kiest voor een blockchain-oplossing als ze zelf gewoon die database kunnen beheren, toch? Ik weet niet hoe jij het ziet, Bert.
Nee, dat blockchain voegt hier niets veel toe. Kijk, en wat
het klinkt wel hipper, Bert.
Nee, het nut van een blockchain is om als er niemand de baas is, toch volgorde te kunnen aanbrengen. Hè? Want in een decentrale wereld waar niemand de leiding heeft, daar is niet zoiets als een gedeeld besef van tijd. Dus wat gebeurt eerst en wat gebeurt daarna? Dat vraagstuk oplossen, daar is een blockchain voor. Nou, op het moment dat je wel een centrale partij hebt, namelijk een centrale bank, dan heb je dus bij voorbaat al niks aan een blockchain. In de zin dat je dat ordeningsprobleem moet oplossen. Wat je wel kunt doen, is allerlei andere dingen uit de crypto-technologiehoek lenen. Je kunt natuurlijk van alles doen met UTXO's, met asymmetrische cryptografie, met programmeerbaarheid, smart contracts. Zijn allemaal dingen die zijn hartstikke interessant om te zeggen dat pak ik. En nou ja, misschien straks decentrale identiteit. Helemaal hartstikke goed. blockchain is ongeveer het enige wat je niet, wat je niet nodig hebt. Maar goed, weet je, dus de conclusie is, hè, als ik het samen mag vatten, hè, want misschien wel goed om even expliciet te maken, hè, wat ze nu aan het doen zijn met die experiment met Amazon, dat is niet bedoeld voor het uiteindelijke product, maar puur om te verkennen, hè, van wat voor soort, wat zou er werken en wat niet. Ik denk belangrijk om het even expliciet te maken. Maar je zegt van ja, er zijn nog geen concrete technische of functionele ontwerpen die er liggen.
Ja, die zullen er wel zijn, maar ik heb ze niet gelezen of ik heb ze ook niet voorbij zien komen.
En komt dat omdat jij er niet bij mag? Of omdat je...
Nee, je mag er niet bij. Nee, zeker niet. Nee, het is Paul merkte net ook op. Er is wel zo'n adviesgroep, maar dat bestaat vooral uit financiële instellingen. Gewoon grote financiële partijen.
Is dit wat je bedoelt met technocratisch?
Dit is ook technocratisch. Precies, dit is ook technocratisch. Dus ook in de invulling gaat het vooral om die grote financiële partijen betrekken. In plaats van...
Wat op zich bijzonder
is. Wat zijn eisen vanuit de democratie?
Want het grote Stichting Ons Geld toch bepalend geweest. Hè? Ik zeg het grappig, maar eigenlijk is het wel zo. Je bent heel bepalend geweest voor de discussie in Nederland over monetaire hervorming. Natuurlijk samen met George van Houts en co. door de bank genomen. Er is een WR-rapport gekomen. Jullie hebben heel veel onderzoek gedaan, heel veel geschreven. Ook sommige van jullie oude stukken zijn nog steeds pareltjes. Ook over hoe de DNB straks negatief eigen vermogen heeft. En dat hebben jullie ook allemaal al voorspeld. Maar je zou zeggen dat je zo'n partij die voorloopt in Europa met kennis erover betrokken wordt. Toch?
Nou, zeker. Het is misschien ook wel leuk om te vertellen. Ik heb de afgelopen weken met een aantal directeuren van een soort van NGO's... in de wereld van banken en monetaire hervorming gebeld. En een aantal zijn zich steeds meer op duurzaamheid gaan ontwikkelen... en op inclusie en diversiteit. En die weten best wel funding binnen te halen. En ook binnen al die clubs zie je wel dat discussie is ontstaan. Ons geld is eigenlijk altijd vrij radicaal bij gewoon technische monetaire hervorming... publieke geldcreatie, digitaal veilig geld en het liberaliseren van banken gebleven. En daar krijg je dus heel weinig funding gewoon voor. Dan word je eigenlijk een gevaar voor het systeem. Maar als jij mee gaat doen in de bestaande structuren... waar duurzaamheid belangrijk is, waar diversiteit belangrijk is... dan word je ook wel uitgenodigd bij de ECB. Dus er zijn wel zeker ook monetaire hervormingsclubs betrokken... maar zitten vaak op hele andere onderwerpen.
Dus je moet eigenlijk een beetje greenwashing gaan doen.
Precies. Maar het is ook een beetje de tragiek natuurlijk. En ik denk dat het nu met inflatie ook heel erg duidelijk wordt. Dat een soort afleidingsmanoeuvre is er eigenlijk geweest... dat de ECB moet vergroenen en meer diversiteit en meer gelijkheid... Maar uiteindelijk is gewoon stabiel geld en gewoon een ordentelijk functionerend geldsysteem is gewoon een groot goed. En dat is denk ik al moeilijk genoeg om te realiseren. Dus al die andere dingen zou je beter aan de politiek kunnen laten. Dus ook daar is eigenlijk de cool. De politiek moet eigenlijk zorgen dat het mandaat van de ECB verandert. Zij kunnen dat niet zelf veranderen. Dat het mandaat, dat zij met hun beleid niet kunnen bijdragen aan onduurzame ontwikkeling. En dat hun monetaire instrumenten in ieder geval egalitair zijn. Of zo egalitair mogelijk. Dat is best mogelijk. Maar met de huidige instrumenten zullen ze altijd bijdragen aan instabiliteit, aan onduurzaamheid en ook veel grootste ongelijkheid. Dus het zit veel meer op het politieke niveau waar volgens mij de verandering vandaan moet komen. De centrale bankiers zitten gewoon met hun handen vast, geboeid.
Ja, oké. Ik denk dat een hele mooie afsluiting is van de schets van hoe we er hier in Europa voor staan. Ik hoop echt dat we over anderhalf jaar hier zitten en dat het politieke debat zoveel volwassen of verder is gegaan dat we daadwerkelijk over dat soort thema's hebben kunnen praten. Dat gaan we dan tegen die tijd zien. Ik zou het voordat we afsluiten met deze podcast nog wel interessant vinden om iets te kijken ook naar de Verenigde Staten. Want ik denk, als we een half jaar geleden hier hadden gezeten en hadden we gezegd van daar is eigenlijk nog helemaal niks op gang gekomen. Hè? Ik bedoel, in Nederland zaten we dan, of in Europa zaten we in de experimenteerfase. Sommigen waren aan het implementeren. China was dan als eerste al net geïmplementeerd. En in de VS was nog niks bekend. Nou, inmiddels heeft Biden daar met zijn executive order iets in gang gezet. Namelijk, jongens, we willen van, ik geloof, 21 overheidsinstituten weten wat jullie ervan vinden. In die tijd schreef Neil Ferguson nog van, joh, als Amerika slim is, gaan ze helemaal geen CBDC bouwen, maar dan pakken ze gewoon die stablecoins. Die brengen ze heel strikt onder regulering en dan is dat hun digitale munt.
Paul zijn droom, daar staat Paul eerst.
waarom is dat mijn droom?
waar staan we in de Verenigde Staten nu met CBDC? Zijn ze mee bezig? Of hoe...
Nou, dat kan Martijn denk ik wel beantwoorden. Maar ten aanzien van die stablecoins is het natuurlijk wel zo dat die behoorlijk worden gebruikt. Ook in allerlei emerging markets en allerlei landen. Dus het heeft wel bijgedragen aan de verdere dollarisering wereldwijd. Dus net als het euro-dollar systeem wat in de jaren 50 opkwam. Wat uiteindelijk nu bepalend is voor de krediet- en geldcreatie van dollars buiten Amerika.
De offshore dollars.
Ja, de offshore dollarmarkt. Heeft ook dit weer een extra impuls gegeven aan de verdere dollarisering wereldwijd. Dus in die zin zijn die stablecoins denk ik helemaal niet zo ongunstig. Ervan uitgaan dat je veronderstelt dat het goed is voor een land om de wereldreservemunt uit te geven. Maar dat is of weer voer voor een andere podcast.
Ja, en vanuitgaan dat je het niet implementeert zoals Luna en Terra. Dus er zitten bepaalde randvoorwaarden
aan. Ook, ja.
Maar stel dat je het op een goede manier goed gereguleerd.
Ja, dan leidt het tot meer adoptie van de dollar. En dan kunnen mensen lokaal in andere landen misschien zelfs besluiten helemaal te stoppen met hun eigen munt en volledig over te gaan op de dollar. Wat je natuurlijk al in heel veel landen ziet. Zoals Ecuador of El Salvador. Dus
stel dat Joe Biden of Janet Yellen naar jou toe zou komen en zegt: Paul, wat moeten we nou doen? Dan zou jij zeggen, die stablecoin omarmen.
Nou, ik zou eerst zeggen, doe maar wat bitcoin en goud, maar daarna zou ik misschien dit overwegen. Ja.
Okay. Maar waar staan ze, Martijn?
Nee, ze zijn inderdaad ook steeds een werk aan het maken van een munt uitgeven door de Fed. En ik denk dat het argument wat Paul net noemde, dat ook mensen in andere landen dus digitale valuta kunnen gaan gebruiken, dat het ook steeds realistischer wordt. En dat onder andere de dreiging vanuit China. Dus China gaat een digitale munt implementeren. Nou, die kunnen Chinezen zelf gaan gebruiken. Maar ze kunnen natuurlijk ook inzetten voor handelspartners. Maar ook mensen die wonen in gebieden waar die handelspartners zijn. Dus gewoon mensen in andere landen zouden wel eens rekening kunnen openen bij de Chinese centrale bank. Dat zouden verder natuurlijk ook kunnen doen. Dus ik denk dat voor hun veel meer die wereldwijde, die globale muntcompetitie, dat voor hun eigenlijk de belangrijkste drijfveer is om daarover na te gaan denken en daar misschien wel op te gaan acteren. Dus gewoon inderdaad actief in te zetten dat ook mensen in Zuid-Amerika de dollar gaan gebruiken in plaats van hun eigen munt als daar inflatie is.
En je verwacht dat ze dat gaan doen met een centrale bank currency?
Ja, precies. Ze zouden dat wapen. Dus Paul zegt, die stablecoins, daar kun je natuurlijk mee. Dat kan, maar je kunt het ook veel directer als overheid gaan doen of als Federal Reserve System.
Maar krijg je dat dan van de grond qua netwerkeffect? Ik bedoel, die stablecoins is nu 150 miljard dollar, geloof ik, inmiddels al uitgegeven.
Nou ja, de vraag is of dat kan. Maar ik denk dat je net zelf ook al terecht aangaf, die eurodollars zijn heel groot. Die stablecoins ook. We zien dat zeker in Amerika, dat schaduwbankaire circuit, dus niet het bankaire circuit, is ongeveer net zo groot dan de commerciële banken. Dus daar heb je al een heel ander financieel stelsel. Schaduwbanken zijn per definitie ook internationale instellingen. En de vraag is of de Fed hier niet veel actiever in zou kunnen acteren. Waar ook dat schaduwbankaire systeem kleiner wordt. En dit is onder andere Morgan Ricks in het boek The Money Problem uit 2016. Een jurist van de Chicago Universiteit, die heeft het ook bepleit dat eigenlijk zou je gewoon zelf een digitale munt moeten uitbrengen, waardoor je ook dat schaduwbankaire circuit veel kleiner maakt. En ook die kans op crisis vergroten. En anderzijds kun je dus ook internationaal je munt meer waarde geven. Dus ik denk, ik weet niet hoe ver ze mee zijn. Ze zijn er zeker over na aan denken. Die Ricks heeft ook bij de Fed gezeten. Dus in Amerika wordt daar door een aantal mensen zeer serieus over nagedacht.
Ja, ik denk dat het dat zeker als je gaat zien wat je net al zei. Hè, dat China ook de landen met wie zij zaken doen, ook in het kader van de New Belt and Road Initiative. Dus er zijn alle landen in Afrika waar ze infrastructuur aanleggen en dan met als deal dat ze dan die grondstoffen mogen kopen en zo. Als ze die landen gaan verplichten om dat te doen op het binnen het systeem, het nieuwe systeem, het digitale systeem, dat ook een reden kan zijn voor Amerika om te zeggen, dat moeten wij ook gaan doen. Ja. Dit is toch een soort van kolonialisme of zo?
Maar dit is wat gewoon Romeinse keizers ook deden. Hè. Die gingen gebieden veroveren, die betalen de soldaten met de nieuwgeslagen munten. Die soldaten gingen lokaal inkopen bij van allerlei kooplieden en ze gingen volgens belasting in. Hè. Kijk, China kan natuurlijk ook best verder ingaan door allerlei landen meeste zaken doen te dwingen hun munten ook te accepteren. Daar belasting betalen wordt misschien moeilijk, maar je kunt ook nog zeggen dat ze gedeeltelijk terug moeten kopen bij jou, dus bij jou verplicht inkoop moeten doen. Daar wordt zeker over nagedacht. En dit truc is natuurlijk vaker in de geschiedenis dus uitgevoerd.
Dus het is ook nog een soort geopolitieke angle op dit vraag.
Zeker, dat denk ik wel.
Nou, ik denk dat we nu al van alle kanten belicht hebben, man. Ik wil je ontzettend hartelijk danken. Dit is denk ik een hele mooie bijprating weer van wat er nu allemaal speelt bij de technocraten. En hopelijk gaan we in de komende anderhalf jaar zien dat er dus ook meer in de maatschappij over gesproken wordt van oké, jongens, ons geld gaat veranderen. Dat kun je leuk vinden, kun je niet leuk vinden, maar het is zo. En dan moeten we. En als dat dan toch zo is, dan kunnen we er maar beter even van tevoren over nadenken met elkaar. Dat zouden we graag willen. Bedankt. Martijn van der Linden en Paul Buitink. Kunnen jullie natuurlijk vinden op Twitter. Dan kunnen jullie volgen en dan blijven jullie op de hoogte. Volgende week spreken we met ondernemer Mark van der Sijs over zijn nieuwe projecten en de staat van de cryptomarkt. Co-host is dan Daniel Mol. Vergeet deze CryptoCast niet te delen met je volgers op Twitter en gebruik dan de mention @CryptoCastNL. Reviews achterlaten bij Apple Podcasts, Spotify en alle andere platformen waar je 5 sterren kunt geven. Dan kunnen anderen hem beter vinden. En natuurlijk ook een reactie achterlaten op YouTube is ook leuk. Dan horen we wat je ervan vond. Dankjewel en tot volgende week.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.